We gaan vandaag verder in Daniël hoofdstuk 4. Dus laten we onze Bijbels ook open doen. Laten we meevolgen. En vandaag gaan we een hoofdstuk zien. Het enigste hoofdstuk in heel de Bijbel dat geschreven is door een ongelovige. Het is Nebukadnezar die dit hoofdstuk heeft geschreven. En hoogstwaarschijnlijk zal hij zelf niet de pen hebben opgenomen, maar het gedicteerd aan, aan zijn onderdanen. Maar hij is de auteur van de woorden die we vandaag gaan zien. Wat zien we in de eerste drie versen? Of wat, herinneren we ons nog vorige keer in hoofdstuk 3 hoe we gezien hebben hoe Nebukadnezar een gouden beeld maakte en dat al de inwoners daarvoor moesten neerbuigen, maar dat de drie mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, die bogen zich niet neer en uiteindelijk werden zij daar in de brandende vuuroven geworpen en het was God die hen beschermde en God heeft hen daaruit bevrijd. En het lot van hen die ervoor gezorgd hadden dat zij daarin werden gegooid, was dat zij zelf, dus de verraders, die werden zelf met heel hun hebben en houden in die oven geworpen door de koning. En Sadrak, Mesak en Abednego werden eigenlijk verhoffen tot hersteld in hun eer. En nu komen we eigenlijk bij een verhaal, bij een andere droom, een volgende droom van Nebukadnezar. En laten we eens lezen in de eerste drie versen. Koning Nebukadnezar aan alle volken, natie en talen die op de gehele aarde wonen. Uw vrede zij groot. Het heeft mij behaagd de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te verkondigen. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij van geslacht tot geslacht. Nu, herinner u hoe we al gezien hebben dat Nebukadnezar verschillende dromen heeft gehad en dat eigenlijk hij de neiging had om op het moment zelf God te danken, te loven, te prijzen en te zeggen, de God van Daniël, dat is de God van Israël, dat is de God, dat is de Allerhoogste, er is geen andere, geef hem de eer. Maar hoe dan eigenlijk iets daarna hij gewoon dingen doet die op niks niet trekken en uiteindelijk hij niet tot inkeer is gekomen. Nu lijkt het erop dat Nebukadnezar iets te vieren heeft. Hij wil aan alle naties, aan alle volken, aan alle talen, wil hij iets duidelijk maken. En wat hebben we gezien? Hij zegt, ik ben blij. Ik ben tevreden. Want de God, de Allerhoogste God heeft tekenen en wonderen aan mij gedaan. En hoe groot zijn die tekenen? En hoe machtig zijn zijn wonderen? En wat zegt Nebukadnezar? De grote koning van het grote rijk Babel. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En zijn heerschappij van geslacht tot geslacht. Nu waarom zegt Nebukadnezar dat? We hebben eigenlijk het einde van het verhaal al gezien. Dat is het einde. Nu gaan we zien hoe het komt dat Nebukadnezar tot deze conclusie is gekomen. Kijk eens in vers 4. Ik, Nebukadnezar, bevond mij rustig in mijn huis en in goede welstand in mijn paleis. Daar zag ik een droom die mij verschrikte. En droombeelden op mijn legersteden en gezichten die mij voor de ogen kwamen, verontrustten mij. Toen werd mij door mij bevel gegeven dat men al de wijzen van Babel tot mij zou brengen, opdat zij mij de uitlegging van de droom zouden bekendmaken. Daarop kwamen de geleerden, de bezweerders, de galdeeën, de waarzeggers en ik vertelde hun de droom, maar zij konden mij zijn uitlegging niet bekendmaken. Vers 8. Doch ten laatste kwam tot mij Daniël, naar de naam van mijn God Beltesassar genoemd, in wie de geest der heilige goden woont. En ik vertelde hem de droom. Beltesassar, gij hoofd der geleerden, van wie ik weet dat de geest der heilige goden in u woont, en dat geen enkele verborgenheid u moeite veroorzaakt. Vertel mij de gezichten van mijn droom, die ik gezien heb, namelijk de uitlegging daarvan. Vers 10, wat de gezichten betreft die mij op mijn legersteden voor de ogen kwamen, ik zag, en dan gaat hij beginnen met zijn droom te vertellen. Maar wat hebben we al eerder gezien? De geleerden, de wijzen van Babel, waren niet in staat In een eerdere droom, om ten eerste te zeggen wat de droom was, want dat eiste Nebukadnezar toen. Nu zegt hij blijkbaar wat de droom was. Toen wilde hij weten wat en de droom was, en wat de uitlegging was. En ze konden het niet. Ze probeerden tijd te winnen, en ze probeerden de koning wat te paaien, maar dat lukte niet. En nu, ja, we zouden ons kunnen afvragen, Nebukadnezar, waarom roep je uiteindelijk die geleerden weer opnieuw tot u, want ze gaan dat toch niet kunnen. Maar wat me wel opvalt, denk ik, is de band en het vertrouwen wat Nebukadnezar in Daniël heeft verkregen. Want hij weet, als laatste komt dan Daniël, hij heeft hem Belteshazzar genoemd, en hij zegt, ik weet dat in u de geest van de heilige goden woont, en jij gaat het kunnen doen. En dat laat enerzijds zien welk een geloof Daniël in zijn dagelijks leven uitstraalde. Daniël kon op eender welk moment in zijn leven aangesproken worden. Wat zegt God hiervan? Wat is de wil van God? En dat vergt een geestelijke volwassenheid, een geestelijke stabiliteit, dat wij eigenlijk ten alle tijden kunnen aangesproken worden. En dat wij ten alle tijden de bereidheid hebben en de gemoedstoestand hebben en de gewilligheid hebben om te zeggen, dit is wat God zegt. En dat is niet altijd evident, want soms liggen we met onszelf in de knoop, soms liggen we met anderen in de knoop, soms zijn de omstandigheden in ons leven te zwaar, en dan hebben wij niet altijd de vrijmoedigheid om te spreken. Daniël kon vaak, en althans wat we zien in de geschriften, de keren dat hij geroepen werd, kon er op hem vertrouwd worden. En dat is een mooi voorbeeld van Daniël. En goed, Nebukadnezar weet, Daniël, ik ga je de droom vertellen, en jij gaat mij de uitlegging kunnen geven. Wat is de droom? Want de droom, daarvan hebben we ook gezien, de droom in vers 5, toen hij op zijn bed lag, alles was rustig, en hij zag beelden en die verontrustten hem. Dus als Nebukadnezar die droom had, had hij waarschijnlijk een vermoeden dat het misschien iets met hem te maken had, dat het toch ergens iets persoonlijk was. In de eerdere dromen was dat ook zo. En hij gaat dus de droom uitleggen. Vers 10. Wat zag hij? Hij zegt, ik zag, er stond een boom midden op de aarde van grote hoogte, vers 11. Die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel. En hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde. Zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig dat hij voedsel bood voor allen. Onder hen zocht het gedierte des velds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels en al wat leeft werd door hem gevoed. Ik zag in de gezichten die op mijn legersteden voor de ogen kwamen, en zie, een wachter, een heilige, daalde uit de hemel neder. Hij riep luide en sprak al dus, houd de boom om, en kap zijn takken, stroop zijn loof af en verstrooit zijn vruchten. Het gedierte vliede van onder hem weg en het gevogelte uit zijn takken. Laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan, en wel omsloten door een band van ijzer en koper. In het jonge groen van het veld, en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd, en hij hebben met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde. Zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer een mensenhart is, een dierenhart worden hem gegeven, en zeven tijden zullen over hem voorbij gaan. Vers 17, dit bevel berust op het besluit der wachters, en deze zaak op het woord der heiligen, opdat de levenden mogen weten, dat de allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen, en dat geeft aan wie hij wil, ja zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt. Vers 18, deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien, gij nu, Belteshazzar, zeg mij de uitlegging, omdat alle wijzen uit mijn koninkrijk mij de uitlegging niet kunnen bekendmaken, doch gij zijt ertoe in staat, daar de geest der heilige goden in u woont. Tot hier, tot vers 18. Wat ziet Nebukadnezar in de droom die hem heel beangstigde, die hem verontrustte? Hij ziet een prachtige, grote, sterke boom, die reikt tot aan de hemel. Die heeft hele mooie takken, hele mooie blaren aan die takken, de vogels van de hemel, die nestelen zich in die takken, de dieren die schuilen zich onder die boom, Er zijn ik weet niet hoeveel vruchten en iedereen kan eten van de vruchten van die boom. En dan in ene keer ziet hij een wachter uit de hemel neerdalen. Een heilige, zoals er staat. En wat beveelt die heilige? Die grote, mooie, sterke boom omhakken. Maar niet helemaal wegdoen. Er moest iets overblijven. In vers 14 hadden we gezien, houd de boom om en kap zijn takken, stroopt zijn loof en verstrooit zijn vruchten. Maar die wortelstomp, die moet blijven staan. En dan zien we dat die omsloten werd door een band van ijzer en koper. En dan wordt er iets gezegd, en dan gaan we zelfs ook begrijpen wat dat is. In het jonge groen van het veld en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd en hij hebben met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde. Dus die wortelstomp, die overbleef, die werd bevochtigd door het dauw van de hemel en die at wat de dieren aten, het gras van de aarde. Dan wordt in vers 16 gezegd, die wortelstomp, zijn hart wordt veranderd, zodat het niet meer een mensenhart is. Het wordt gelijk een dierenhart. En op het einde van vers 16, iets heel belangrijks. En zeven tijden zullen over hem voorbij gaan. Dat was wat die wachter beval. Zeven tijden zullen aan hem voorbij gaan. En dat zat vast. En in die droom zei die wachter ook, dit gebeurde, opdat elke levende mens zou mogen weten, dat de Allerhoogste God macht heeft over wat? Over het koningschap van de mensen. En het is God die het koningschap geeft aan wie hij dat wil. Hij stelt zelfs de nederigste onder de mensen daarin aan. Nu, los van de les, denk daar eens over na. Soms zijn wij als mensen zo bezorgd om onze koning, om onze regeerders. Om de mensen die, wat als die nu aan de macht gaat komen? Wat gaat er dan met ons gebeuren? Wat is één ding wat we moeten leren van het verhaal van Nebukadnezar? God stelt aan wie hij wil. En God neemt de macht af van wie hij wil. Dus waarom zouden wij bezorgd moeten zijn over welke koning er aan de macht is? Hoe vreselijk die ook is. Maar natuurlijk, nu weten we nog niet wat de uitlegging is. En Nebukadnezar begrijpt het ook niet zo goed. Hij zal wel een vermoeden hebben, maar hij is heel verontrust. En hij wil dat Daniel hem bekend maakt wat nu dat allemaal betekent. Die grote boom, die wortelstomp die overblijft. En daar waarvan gezegd wordt dat hij gaat eten, het gras van het veld en zich gaat bevochtigen met het vocht van de lucht. Wat is dat allemaal? Vers 19. Toen stond Daniel, wiens naam Belteshazzar is, voor een ogenblik verbijsterd. En zijn gedachten verontrustten hem. De koning zeide, Belteshazzar, laat de droom en de uitlegging u niet verontrusten. Belteshazzar antwoordde, mijn heer, mogen de droom hun gelden die u haten en zijn uitlegging uw tegenstanders. Tot hier, tot vers 19. Daniel was er niet gerust in. Want toen hij de droom hoorde, wist hij wat de droom betekende. En ook hier lijkt het weer dat er toch een wederzijds respect was. Daniel hij moest zeggen wat hij moest zeggen, want dat was Gods wil. Maar hij wist ook wat dat impliceerde, wat dat betekende voor Nebukadnezar. En hij twijfelde, hij weigerde, of hij wachtte even. En ook Daniel was verontrust, zoals we hier zien. En wat doet de koning? De koning zegt, Daniel, zeg het maar. Zeg het maar wat de uitlegging is. Ik wil het weten. Dus de koning stelt hem ook ergens wat gerust van, het heeft niks met u te maken. Ik wil weten wat die droom betekent. En wat zegt Daniel dan? Hem nog wat tegemoetkomende. Wel, mijn heer, de droom die jij gedroomd hebt, wel, ik hoop dat het hun zal gelden die u haten. Dat het voor hun van toepassing zijn die u tegenstaan. Maar dan komt de uitlegging, vers 20. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk was, welks hoogte tot de hemel reikte en die over de gehele aarde te zien was, welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was, dat hij voedsel bood voor alle, onder welke het gedierte des velds huisde en op welks takken het gevogelte des hemels nestelde, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen dat zij tot aan de hemel reikt en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan de einde der aarde. 23, dat nu de koning en wachter en heilige heeft zien neerdalen uit de hemel, die zeide: houd de boom om en vernietigt hem, laat evenwel zijn wortelstomp in de aarde staan en wel omsloten door een band van ijzer en koper. In het jonge groen van het veld en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd en zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat 7 tijden over hem zijn voorbijgegaan. Dit is de uitlegging, o koning. En dit is het besluit van de Allerhoogste over mijn Heer de Koning. Men zal u verstoten uit de gemeenschap van de mensen en uw verblijf zal wezen bij het gedierte van het veld. Men zal u gras te eten geven als de runderen en u door de dauw des hemels laten bevochtigen. En 7 tijden zullen over u voorbij gaan totdat gij erkent dat de Allerhoogste de macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil. Dat men echter zeide de wortelstom van de boom te laten staan, betekent: uw koningschap zal bestendig zijn van het ogenblik af dat gij erkent dat de hemel de heerschappij heeft. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonde teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen, of er misschien verlenging van uw rust wezen mogen. Tot vers 27. Dus wat is de uitlegging van de droom? De boom is Nebukadnezar. En God heeft hem laten zien wat er zal gebeuren als hij zich niet bekeert. Als hij zich verheft tegen God. Dan zal hij worden als iemand die denkt dat hij een dier is. Hij zal gras eten. Hij zal leven als een beest. En er wordt gesproken totdat 7 tijden over hem zijn voorbijgegaan. Die 7 tijden, daar moeten we niet te gek van gaan denken. Geen hocus pocus verhalen bij gaan verzinnen. Het is gewoon een vastgestelde tijd die God heeft bepaald. Hoe lang het nodig is. En we weten dat koning Nebukadnezar 43 jaar geregeerd heeft. De eerste jaren, daar hebben we al over gesproken. Dus het moet wat later in zijn regering zijn gebeurd. Want het gaat ook gebeuren. Dit is gewoon een droom. Er is nog niks gebeurd. Maar het gaat wel gebeuren. En geschiedkundig hebben we daar nog niks van teruggevonden. Maar God waarschuwt hem. En God wil hem laten weten: niet jij zei dat hij alles bepaalt, maar ik ben het die bepaalt wat er zal gebeuren. En Daniël, die toch begaan is met het lot van de koning, en die hem bekendgemaakt heeft: dit is wat God zal doen als jij niet erkent dat God de Allerhoogste is, die geeft hem nog wat extra raad bij mee. In vers 27. En hij zegt: koning, luister alsjeblieft naar mijn raad. Doe uw zonde weg. Bekeer u van uw goddeloosheden. Doe rechtvaardigheid. Maak dat je een oog hebt voor de ellendigen. Want wat hebben we gezien? Hoe was Nebukadnezar? Als hem iets niet aanstond, hup, kop eraf, hup, voor de leeuwen, hup, in de vuuroven, en zijn wil was wet. Compassie was een woord dat hij, denk ik, in dat moment niet kende en al zeker niet toepaste. Hij moest erbarming tonen voor de ellendigen. Hij moest zijn zonde wegdoen. En dan zou er misschien een verlenging van zijn rust mogen zijn. Dat was de waarschuwing. Dat was de droom. Maar, wat lezen wij in vers 27? Vers 28, sorry. Dit alles overkwam Nebukadnezar na verloop van 12 maanden. En u zou het gedenken: koning Nebukadnezar, God heeft het u met de paplepel in uw mond gegeven. Wat er gaat gebeuren als je u verheft. Je weet het. Nog geen jaar later, wat gebeurt er? Toen hij aan het wandelen was op het koninklijk paleis in Babel, vers 30 nam de koning het woord en zeide: Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer van mijn majesteit? Nog was het woord in des konings mond toen er een stem nederklonk uit de hemel: U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar, het koningschap is van u geweken. Men verstoot u uit de gemeenschap der mensen, en uw verblijf is bij de gedierte des velds. Gras zal men u te eten geven als aan de runderen, en zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen, en dat geeft aan wie hij wil. Op datzelfde ogenblik ging dat woord aan Nebukadnezar in vervulling en hij werd uit de gemeenschap der mensen verstoten en had gras als de runderen en door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd totdat zijn haar lang werd als de veren van de arenden en zijn nagels als die der vogels. Tot hier. Nebukadnezar genoot van het grote rijk en van de rust, waarvan hij zei: Kijk eens wat ik hier allemaal heb opgebouwd. Een jaar nadat hij de droom heeft gekregen. En wij moeten niet gaan denken, Nebukadnezar, hoe kun jij zo dom zijn? Vaak horen wij op zondag of op dinsdag een les, en we zijn nog niet de deur buiten, of we hebben al vergeten wat ons geleerd is. Nebukadnezar deed er tenminste nog een jaar over. Maar God had iets gezegd. En nu zullen sommige mensen zeggen: allee, een koning, een grote koning die alles heeft, die in één keer gaat leven als een dier. Wel, voor degenen die dat willen opzoeken, er is een ziekte, een mentale ziekte, die noemt boantropie. En dat is een ziekte waarbij men denkt dat men een koe of een os is. En zich ook zo gaat gedragen. Dat bestaat echt. Er is een andere psychische aandoening, lysantropie, met een Griekse ei, waarbij men denkt dat men een dier is. Men voelt en gedraagt zich als een dier. Dus het is helemaal niet vreemd. Dat gebeurt zelfs vandaag de dag nog, dat sommige mensen hun verstand verliezen. Dus met andere woorden, zoals wij dat zeggen, die gek worden en die gekke dingen gaan doen. En dat zijn dus ziekten, dat zijn dingen die ook vandaag nog bestaan. We vinden daar geschiedkundig niks van terug, maar we zien dat Nebukadnezar zelf zegt dat hem dit overkomen is. Want het is Nebukadnezar die hier aan het spreken is. En we moeten ook niet vergeten dat het God is die deze aandoening heeft gebruikt om hem een les te leren. Want dat is wat we gezien hebben. En hoe lang zal dit gebeuren? Zeven tijden. Hoe lang zijn die zeven tijden? We kunnen daarover speculeren. Zijn het zeven maanden? Zijn het zeven jaar? Alleszins 70 jaar kan al niet, want hij heeft maar 43 jaar geregeerd. Maar hoe dan ook, ik had dat opgezocht omdat er werd gezegd zijn haren zijn, totdat zijn haar lang werd als de veren van arenden. Haren groeien 15 centimeter per jaar, zegt men. Ah, ik weet het niet, ik heb het opgezocht. Nagels heb ik niet opgezocht omdat ik de haar al een voldoende referentiepunt vond. Dus wie weet hoe lang hij geleefd heeft als een dier. Maar het is alleszins gebeurd. En kijk eens wat er in vers 34 gebeurt. Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Beseffen we nu, we zijn begonnen met de eerste drie versen waar Nebukadnezar het nodig vond om aan iedereen te laten weten die God die die tekenen en wonderen aan mij gedaan heeft, dat is de Allerhoogste. Hij is de Eeuwige. Hem komt het koningschap toe. Begrijpen we nu waarom hij dat zegt? God heeft hem dat laten inzien. En zo is het soms ook met ons. Wanneer wij hoogmoedig zijn. Wanneer wij langs onze schoenen lopen. Wanneer wij dingen doen en zeggen die we niet moeten doen en zeggen. Dat God soms ingrijpt in onze leven. Dat soms God onze hoogmoed heel klein maakt. En het is wanneer wij dan klein zijn, dat we juist kunnen nadenken. Wanneer we niet denken van ik dit en ik dat en ik zus en ik zo, dat we gaan erkennen God gij zijt en alleen gij, niet ik. Ik ben niks. En dat was wat Nebukadnezar besefte. Vers 35. Ja, alle bewoners van de aarde worden als niets geacht. God doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of dat hem kan zeggen, wat doet jij? Dezelfde tijd dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerde ook tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister tot mij terug. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Ik werd in mijn koningschap hersteld. Ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij geschonken. Vers 37, nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnezar, de koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen. En dat is een hele, hele waardevolle les, die God ons laat zien hierdoor. De goddeloze koning Nebukadnezar, die dacht dat iedereen en alles, inclusief God, aan zijn voeten lag. Maar hij heeft het op een harde manier moeten leren. En God erkende ook wel, en dat is ook het mooie aan hoe God werkt, zij die zich vernederen, die worden door God verhoogd. Want wat gebeurde er met Nebukadnezar nadat hij had ingezien en erkend dat er maar één God is die alle eer en glorie toekomt. En het draait niet om de mens zelf. Daarna verhief God hem. En hij gaf hem grotere heerlijkheid dan dat hij daarvoor had. En we kennen die teksten in de Bijbel en Spreuken. Hoogmoed komt voor de val. Kijk eens in Spreuken hoofdstuk 29 vers 23. Eens mensen, hoogmoed vernedert hem, maar een nederige geest zal eer ontvangen. God houdt echt niet van mensen, en het maakt niet uit, zijt je jong of oud, zijt je man of vrouw, zijt je schoon of lelijk, dik of dun, dat maakt allemaal voor God niet uit. Waar God naar kijkt, is hoe uw hart is. En als jij een hart hebt dat hoogmoedig is, dat trots is, dat misschien wel luistert naar wat God zegt, maar daar geen rekening mee houdt. En wij zijn dan vaak nog niet zo. Wij zijn vaak veel vlugger om te vergeten wat God gezegd heeft dan Nebukadnezar. Ik heb het voorbeeld gegeven. Als wij zo zijn, dan zal God ons vernederen. In de hoop dat wanneer Hij ons vernedert, dat wij verhoogd zullen worden. En weet één ding, als wij in dit leven niet vernederd worden door God, er gaat een moment komen dat elke knie zich zal moeten buigen voor God. En zal moeten erkennen dat Hij de Heer van hemel en aarde is. Een laatste slottekst, woorden van Jezus in Lucas hoofdstuk 14 vers 11. Lucas hoofdstuk 14 vers 11. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Hoogmoed is gelijk een boemerang die terug in uw gezicht komt gevlogen. Wees dus nederig. Leer die les die Nebukadnezar moest leren. En leer die voordat het te laat is. Als God zegt, hoogmoed komt voor de val, laten we dan naar luisteren. En laten wij nederig zijn en nederigheid beoefenen. Amen.